En we willen vanavond dan gaan nadenken over de eerste Ik Ben die we tegenkomen in het Evangelie van Johannes. Maar we gaan eerst samen bidden om een zegen en God vragen om zijn nabijheid. U prijzen wij onze God, onze Vader, dat wanneer we zo samen zijn om uw woord te openen, dat u op een hele bijzondere wijze bij ons bent. Niet online zoals wij dat nu doen met een Zoom-dienst, maar dat u daar bent door uw geest, ook als we fysiek van elkaar gescheiden zijn, maar dat we toch bij elkaar samen zijn rondom uw woord. En we willen u bidden, Heer, dat u door uw geest ook vanavond uw zegen geeft. Mag ons oog en hart gericht zijn op de Heer Jezus. En geven dat we door wat we van hem leren ook werkelijk gevormd worden en ons leven veranderd zal zijn. We prijzen u voor de komst van de Heer Jezus en dat we daardoor u hebben leren kennen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Zoals aangekondigd is nu over de tweede Ik Ben, de eerste Ik Ben die we met elkaar samen zullen lezen. U weet, in deze studies mag je altijd inbreken, die mag zwaaien, mag die microfoon aanzetten. Ik weet niet of die, nee, die is niet geunmute. Je mag je microfoon aanzetten en dan vervolgens vragen stellen. Dat mag allemaal, of aan het eind of aan het begin, dat doet er niet toe. We zullen samen uw woord lezen, het samen dan lezen en dan proberen antwoord te vinden. Het is een lang hoofdstuk waar we dan aan toe zijn gekomen. Het is het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6. En dat heeft meer dan 60 versen, uit mijn hoofd gesproken, ja, zelfs meer dan 70 versen, 71 versen. En u begrijpt dat ik dat natuurlijk niet allemaal ga lezen vanwege de tijd. Dus we gaan er een stukje uit lezen. Een stukje uit lezen. En ik begin te lezen, zomaar even nu voor het verband, in vers 24 pas een stuk. Johannes hoofdstuk 6. Toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf in schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem hadden gevonden aan de overkant van de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde en hun en zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven. Want hem geeft de Vader God verzegeld. En ze zeiden dan tot hem: wat moeten wij dan doen, omdat wij de werken van God werken? En Jezus antwoordde en zei tot hem: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ik ga sla een stukje. Nee, ik ga maar gewoon door. Wat moeten wij dan. Hebben we al gelezen, excuseer. Zij zeiden dan tot hem, vers 30. Welk teken doet u dan, omdat wij zien en u geloven? Welk werk doet u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. En Jezus dan zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, met Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader heeft het u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. En ze zeiden dan tot hem: Heer, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen: ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. De Joden dan mopperden over hem, omdat hij zei: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde zij tot hen, mopper niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. Ieder nu, ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God is gekomen. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het, mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, omdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. De Joden dan twisten onder elkaar en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en mijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de Vader en het manna hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Deze dingen zei hij in de synagoge toen hij leerde in Capernaum. Tot daar, voorlopig. Het is een heel duidelijke aanleiding voor de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken. En die aanleiding is namelijk, heel bijzonder, de wonderbare broodvermenigvuldiging, zoals wij dat zeggen. Hè? De wonderbare spijziging van de 5000 die hier volgen. Dat is de aanleiding. En het is misschien goed om een keer te bedenken dat heel wat van de woorden van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes gekomen zijn naar aanleiding van gebeurtenissen. We gaan dat nog wel zien ook straks bij bijvoorbeeld Johannes 9, blind geborene. En dan gaan de Heer een hoop dingen zeggen. En hier vinden we onder andere het punt van dat er een gebeurtenis is dat hij namelijk een 5000 mensen te eten heeft gegeven van 5 broden en 2 visjes. Een geweldig wonder wat we hier vinden. En dat is een bijzonder teken geweest ook wat hij heeft gedaan. En je kunt het ook lezen in vers 14. Hè? Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen hem met geweld wegvoeren hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg, hij alleen. Het lijkt er dus in eerste instantie op dat de mensen begrepen hebben wat Jezus heeft bedoeld met deze teken. Hè? Hij zegt ze, hè, toen ze teken zagen dat Jezus had gezien, zeiden ze, hij is waarlijk de profeet. Dat zou je dan verwachten, maar de apostel Johannes, en eigenlijk moet ik zeggen de Heer, maakt gelijk duidelijk dat het maar schijn is wat we hier zien. Er is helemaal geen echt begrijpen wie Jezus is. Later lezen we ook, jullie zijn hier gekomen of jullie wilden hier, jullie zijn naar mij toegekomen, niet vanwege het teken, dat lees je even kijken, waar kunnen we dat lezen? In vers 26, niet vanwege het teken, maar vanwege de broden die jullie gegeten hebben. Met andere woorden, wat kennelijk heel belangrijk is, is de nood die mensen hebben en daardoor worden ze, hoe laat ik maar zeggen, nieuwsgierig. Maar krijgen daardoor absoluut geen juist beeld over wie Jezus werkelijk is. En je kunt dat vandaag aan de dag nog zien. Hè? Ik geloof in genezing, dat weten jullie ook wel. Ik geloof dat God geneest ook vandaag nog. En ook wel wonderen kan doen en zal doen op sommige momenten. En heel vaak wordt dan ook gezegd zo van, het zou toch mooi zijn dat God nu een keer bij deze ziekte zou ingrijpen. Dan zouden de mensen gelijk tot een getuigenis komen. Enzovoort enzovoort. En goed, bij Didier en zijn vrouw, zijn naam ontschiet me nou even.
Fres.
Zijn er bijzondere dingen gebeurd, maar uiteindelijk zijn er niet half West-Vlaanderen tot geloof gekomen, helaas. Ja, wel, dat zou je verwachten. Als dat zo bekend is geworden, dan zou toch tenminste de heel Provinzen en vervolgens nog een stuk van Nieuwpoort en Diksmudde en Steenkerken, dan zou dat tot geloof moeten komen. Dat zou toch niet, dat zou toch moeten een normale situatie zijn. Helaas, we weten dat het niet zo is. Met andere woorden, wonderen, dat is wat ik wil zeggen, wonderen en tekenen helpen echt niet, of lijken niet te helpen, laat ik het zo zeggen, lijken niet het juiste zicht te geven op wie Jezus werkelijk is. Ja? Dat is een opmerkelijk verschijnsel. Het leidt misschien soms wel af, en de Heer moet dan heel bijzonder apart nog extra onderwijs eigenlijk geven. De mensen hier, die hadden gegeten van die broden, en ze zeiden inderdaad, ze zeiden wel, deze is de profeet die zou komen, maar ja, dan blijkt later dat ze helemaal niet zo sterk daarvan overtuigd zijn. En als ze al dachten dat het de profeet was, dan dachten ze, hij is de profeet die onze nood zou kunnen helpen. Die zou kunnen helpen in onze problemen. Hij kan tenminste eten en drinken aan ons geven. En ze hebben niet in de gaten dat God zijn profeet gezonden heeft, profeten zendt, ook vandaag nog, maar heel bijzonder de boodschap van de Heer Jezus, om zijn boodschap te verkondigen. En dat zijn boodschap, om het nou zo te zeggen, eten en drinken voor ons is. Dat moeten we leren. Niet onze behoeften, waar wij nood aan hebben, dat is belangrijk. Maar wat God wil zeggen. En of wij er oog voor hebben, wat ik anders zeggen, oor voor hebben, om wat God wil zeggen tot ons. Door middel van die profeet. Ik denk dat dat belangrijk is om dat alvast mee te nemen. Als er een boodschap wordt verkondigd in de kerk bijvoorbeeld. En er staat iemand daar en die spreekt. En als hij zich laat leiden door de Heilige Geest, heeft hij zeker een boodschap van God. Luisteren we dan? Met welk oogmerk luisteren we dan? Hoe luisteren wij? Zo, wat kan deze man ons bieden? Ik heb behoefte aan geld, ik heb behoefte aan troost, ik heb behoefte aan, ik heb behoefte aan, ik heb behoefte aan. En kan die man het ons bieden? En dan zeggen we aan het eind van die dienst, zeggen we, nou nee, het is toch niks, want ik heb eigenlijk niet gekregen wat ik verwacht. Of is het dat wat God wil zeggen en wil meedelen? Kom ik luisteren om wat God heeft te zeggen tot mij en wil ik het oppakken? Dan luisteren we naar de woorden van een man die van Gods wegen gezonden is. En het hele gedeelte, ik kan dat natuurlijk niet helemaal behandelen, begrijpt u ook wel. Maar het hele gedeelte wat we hebben gelezen, dat gaat over het feit van dat Jezus van Gods wegen gezonden is om de wil van God te doen. En dus van daaruit ook een boodschap heeft voor ons mensen. En van daaruit wordt hij ook niet voor niks hier genoemd. In het gedeelte wat wij gaan lezen, hebben gelezen met elkaar, bijvoorbeeld in vers 35. Ik ben het brood van het leven. Ja? Laten we even terugkeren. Want dit gedeelte waar we ook vers 35 in zit, dat begint in 24, waar ik ben beginnen te lezen, met deze zin. Toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was. Dan kun je zeggen, oh, dat is dan mooi meegenomen dat we dat weten. Maar ja, pas op. Later komen we nog een keer tegen in vers 41. De Joden dan mopperden. Oh, wacht even. Dus we hebben de menigte. En we hebben de Joden. En dan kom je nog een keer tegen over de Joden. Even kijken, dat staat namelijk ook in vers 52. De Joden dan twisten onder elkaar. Zie je dat? En helemaal aan het eind blijkt wat daar eigenlijk mee bedoeld is. Dat blijkt namelijk dat hij dat heeft gezegd in de synagoge van Capernaum. En het is goed om te ontdekken dat de Heer Jezus verschillende boodschappen heeft, een verschillend mededeling heeft, onderwijs heeft voor verschillende groepen mensen. De menigte is heel breed en algemeen. Je zou kunnen zeggen dat zijn een groot gedeelte van die 5000 die we daarvoor hebben gevonden in het begin van het hoofdstuk. Die zijn achter hem aangekomen en die wilden hem zoeken, want ze wilden meer van hem eten en drinken, om het maar zo te zeggen. En dan spreekt hij tot de menigte. Maar later zien we dat hij in Capernaum dan niet in dat stadje blijft, maar in de synagoge terechtkomt. En dan spreekt hij tot de Joden. Zijn die menigte dan geen Joden? Ja, natuurlijk wel. Maar het is goed om te begrijpen dat de uitdrukking de Joden in het evangelie van Johannes uit mijn hoofd gesproken, altijd slaat op de overste van het volk, op de leiders, op de, laat ik zeggen, degene die in de synagoge het voor het zeggen hebben. Het Sanhedrin zou je kunnen zeggen. Het zijn de mensen die leiding geven. En tegen hen heeft hij ook een boodschap. Dus je hebt de menigte en je hebt de leiders. Deze leiders die hebben een andere boodschap kennelijk nodig. Of iets andere boodschap nodig dan de menigte. Ik weet niet of je het is opgevallen. Ik moet rustiger spreken, merk ik. Dat is moeilijk als je een beetje enthousiast bent. Maar goed, ik zal het proberen.
Halleluja.
Het is goed om op te merken dat de Heer Jezus zegt in vers 35. Ik ben het brood des levens. Maar vervolgens lezen we dat nog een keer, namelijk in vers 48. Ik ben het brood van het leven. Maar dan zegt hij in vers 51, ik ben het levende brood. En dan gaat hij daarna spreken over zijn vlees en over zijn bloed dat te eten en te drinken wordt gegeven. Nou ja, je voelt wel aan dat dat dan wel verschillende betekenis zal hebben. En ik denk dat je rustig kunt zeggen. Als de Heer verschillend dingen zegt, dan liggen er altijd verschillende accenten. En moeten we heel goed luisteren. Inderdaad, als Jezus zegt, ik ben het brood van het leven, zegt hij erbij, wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mijn geloof, zal nooit meer dorst hebben. Hier wordt heel nadrukkelijk aangegeven dat Jezus degene is die leven kan geven. Hij is het brood van het leven. Hij is het brood dat leven in zichzelf heeft en dat ook kan uitdelen. Dat brood dat geeft dus leven, zou je kunnen zeggen. Eten van hem verandert ons leven en maakt ons mensen die levend geworden zijn. Ik ben het levende brood, het brood van het leven. En we weten ook waar hij vandaan gekomen is, want hij zegt in vers 38, ik ben van de hemel neergedaald, opdat ik, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil die van hem is gezond. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, als je mij opeet, want dat zegt hij eigenlijk, als je mij, van mij gaat eten, als je in mij gelooft, dan word je iemand die gaat doen wat de wil van de Vader is. Ik ben gekomen vanuit de hemel. Ik ben het brood van het leven. Als je mij eet, dan gaat je doen hem die, ga je de wil doen van hem die mij heeft gezonden. Ik doe dat natuurlijk, maar dat brood komt in je om vervolgens dat jij ook gaat doen hoe hij dat graag wil. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Geloven in Jezus. Het eten van Jezus voor de eerste keer, zou je zeggen. Wij noemen dat tot geloof komen. Leidt ertoe dat we kunnen zeggen, we worden opgewekt op de laatste dag. Vers 40 staat nog zo mooi, want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem opwekken op de laatste dag. En ik vind het een van deze geweldige teksten die we hier kunnen lezen, waarin we de zekerheid krijgen dat wij, wanneer wij geloven in de Heer Jezus, wij hebben Jezus aanschouwd, door de Bijbel weliswaar, door de prediking, maar we geloven in hem dat wij eeuwig leven hebben en opgewekt zullen worden vanuit de doden. Dat staat natuurlijk al lang in Johannes 3 vers 16 bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk een mooi hoofdstuk en dat is ook zo. Maar hier wordt het nog eens een keer heel duidelijk herhaald. Dit is de wil van God. De wil. Niet zomaar iets. Het is de wil van God. Dit is de wil van mijn Vader. Dat iedereen de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En Jezus zegt, ik zal hem opwekken op de laatste dag. En dan zeggen wij natuurlijk als gelovigen, Heer, ik geloof. Ik geloof werkelijk dat u degene bent die vanuit de hemel is gekomen naar deze aarde toe. Want daar gaat het over. Om de wil van de Vader te volbrengen. Ik geloof. Ik zie u wie u bent, omdat ik uit uw woord dat heb gelezen en uit de prediking heb gehoord. Ik geloof het. En nu leg ik mijn hand erop de woorden die u hebt gesproken, dat u zegt dat ik eeuwig leven heb en dat ik opgewekt zal worden op de laatste dag. Dat is het mooie wat wij kunnen zeggen tegen mensen. Een simpel geloof is voldoende. Hiervoor hebben we gelezen over wat moet ik doen dat ik de werken van God ga doen. Nou zegt Jezus, simpel geloof. Eigenaardig probleem is dat werken doen en geloven. Hè? Je komt dat wel meer tegen de Bijbel. En je moet goed begrijpen, in die cultuur van die tijd, onder het principe van de wet, onder het bestuur van de wet, was het heel normaal om te vragen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En ook hier, hoe moet ik de wil van God volbrengen? Nee, zegt Jezus, dat moet je alleen maar dit doen. Geloven. Geloof dat ik degene ben en dat ik het brood van het leven ben. Eet mij, aanschouwt mij en gelooft in mij. Dat is voldoende. Eigenlijk is het evangelie toch zo geweldig simpel. Eigenlijk is dat gewoon heel simpel. En hoe moeilijk voor mensen om het te bevatten. Hoe moeilijk voor sommige mensen te bevatten. Want we zeggen, ja, maar zo simpel kan dat toch niet zijn. Ik hoorde ook wel eens in de kerken nog, ja, maar je kunt toch niet zo simpel zeggen als iemand maar gelooft dat hij behouden is. Ik zeg, ja, oh nee? Hoe kom je daarbij? De Bijbel zegt dat toch? Ja, maar dan moet er toch een leven zijn en dan moet er toch dit zijn en dan moet er toch dat zijn. Kom er nog op terug. Maar de Heer begint met ons duidelijk te maken dat eenvoudig geloof in Hem, dat Hij degene die van God gekomen is om hier op aarde de wil van God te volbrengen, en we weten waar die wil van God eindigde, op Golgotha's kruis wat Jezus betrof, waar Hij de zonde uitdelgde en waar Hij daarna opstond uit het graf, dat geloven wij, dat dat voldoende is om te zeggen dat we eeuwig leven hebben. En eeuwig leven, dat is een beetje een raar begrip. Ik laat er gelijk maar even wat van zeggen. Wij denken heel vaak dat eeuwig leven betekent altoos, altijd maar door blijven doorleven. Eeuwig is blijven doorleven. Niet sterven, om het maar zo te zeggen. Daar komen we nog wel op terug, over te spreken het laatste gedeelte. Maar gewoon door blijven leven. Ja, maar dat is geen eeuwig leven. Eeuwig leven is veel meer dan dat. Eeuwig leven zegt iets niet over de duur van het leven, maar over de kwaliteit van het leven. Snap je dat? Eeuwig leven zegt iets niet over de duur, maar over de kwaliteit van het leven. En de kwaliteit betekent dit, dat betekent een leven wat we hebben wat van de eeuwige afkomstig is. Eeuwig leven betekent, dat is het leven wat we van de God hebben ontvangen, door het geloof. Dat is het leven wat we ontvangen doordat we eten van het brood van het leven. Daardoor ontvangen we eeuwig leven. God is de eeuwige. Als we later het Nieuwe Testament doorlezen in 1 Petrus hoofdstuk 3, 1 Petrus 2, we denken over een vergissing, maar 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 3, dan lezen we dat we deel hebben aan de, dan ben ik het kwijt aan mijn hoofdstuk. Zoek het eventjes voor je op, want dat is wel belangrijk. Tweede brief van Petrus hoofdstuk 1, vers 3. Deelgenoten van de goddelijke natuur, staat er zo mooi in mijn vertaling, in vers 4. 2 Petrus 1, het midden van vers 4. Hij als kostbare, zeer grote belofte geschonken heeft, omdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld is. Zie je hier wat eeuwig leven is? Eeuwig leven is namelijk deel hebben aan de goddelijke natuur. Deel hebben aan het eeuwige, aan de eeuwige. Dat is de bedoeling met eeuwig leven. En natuurlijk duurt dat altijd door, want God heeft geen begin en geen einde. Dat is evident. Maar de bedoeling is om onze blik te richten dat het gaat om Hem die de eeuwige genoemd wordt. En dan dat Hij degene is die ons dat leven geeft. En dat vonden de Joden ook zo moeilijk te begrijpen. We gaan verder lezen in vers 41. Want dan lezen we dat de Joden mopperden over hem, omdat hij zei: Ik ben het brood, brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus zei: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Jammer, zeggen de Joden. Wacht eens eventjes. Kennen wij niet je vader en je moeder? Hoe kun je nou zeggen dat je uit de hemel bent neergedaald? Daar klopt toch helemaal niks van. Nu, er klopt niks van de opmerkingen van deze Joden natuurlijk. Ja, ze kenden zijn moeder. En ze kenden zijn, laten we maar zeggen, administratieve vader, om het maar even zo uit te drukken. Ja? Die hadden ze wel gezien in Capernaum. Ja. En hij was wat dat betreft een timmerman en hij leefde ook later ook in Capernaum. Dus dat kennen ze ook wel. Maar hij zegt er tegelijkertijd bij, als je daar blind voor bent om te horen naar mijn woorden, dan zul je er niet veel van begrijpen. Hij zegt tegen hier, hè, niemand kan tot mij komen, vers 44, tenzij de vader die mij heeft gezonden hem trekt en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Hij zegt heel eenvoudig dit, ja, ik begrijp niet zo goed dat je dat niet begrijpt wat ik zeg. Ik weet wel dat de vader je moet trekken, maar ja, kennelijk hebben jullie er geen oog voor, zegt hij tegen deze Joden. Ja? En natuurlijk is het waar dat de vader hem moet trekken. Maar de andere kant is wat we heel goed weten, dat God wil dat niemand verloren gaat. Ja? Wat hij eigenlijk tegen deze Joden wil zeggen is dit. Het moet jullie gegeven worden. Je moet als het ware weer helemaal opnieuw beginnen. En God wil het je geven. De vader wil je trekken. Wij verschuilen ons er wel vaak achter. Dan zeggen we tegen, ja, we prediken het evangelie. En dan zeggen we, ja, er komen geen mensen tot geloof. Ja, dat kan ook niet anders, want de vader moet ze trekken, zeggen we dan. Ja, maar pas op. Dit is heel speciaal gezegd tegen mensen in deze context. Wij weten uit het verdere brieven van de apostelen en ook uit andere gedeelten, dat die vader alleen maar wil dat mensen tot behoudenis komen. Dat God zelf de dag uitstelt omdat niemand verloren gaat. En zo zijn er nog heel wat meer teksten te noemen. Dus van dat God geen mensen zou willen trekken, geloof het alsjeblieft hier niet. Geloof dat niet. Dat is een verkeerd lezen van wat Jezus eigenlijk bedoelt te zeggen. Hij bedoelt eigenlijk gewoon heel eenvoudig te zeggen, menselijk verstand begrijp kan dat niet vatten wat ik hier zeg. Het moet je van de Vader gegeven worden. Je moet door God, als het ware, geopenbaard worden wat ik je zeg. Dat zegt hij. En daar waar in die cultuur de Joden het heel nadrukkelijk wel wisten. Je moet goed begrijpen, Farizeeën en Sadduceeën in de synagogen, die vertellen wel wat de mensen, en ze weten het precies, en op elke vraag hebben ze een antwoord. Nou, dan zegt Jezus, dan heb je op deze zaak nog niet goed over nagedacht, zegt hij eenvoudig. Dat kan het menselijke verstand niet doorgronden. Het moet je van boven gegeven worden. Dat is wat hij uiteindelijk zegt. En dat is vandaag de dag natuurlijk nog zo. Als mensen vandaag denken te begrijpen met het verstand, het geloof te kunnen begrijpen of te kunnen daar deel aan kunnen hebben, dan werkt dat niet. Ja, ik zeg er gelijk bij, je hebt je verstand nodig hoor. Maar het verstand alleen zal je niet helpen. Je moet openstaan dat God het je geeft. Dat het aan je oog geopenbaard wordt. Wie uiteindelijk Jezus is. En daar waar mensen bereid zijn om open te staan voor de Heer Jezus. Om te ontvangen. In plaats van te zeggen, ik weet het al. Dan zul je ontdekken dat er een geweldig werk van Gods geest gaat beginnen. En mensen tot inzicht komen over wie de Heer Jezus is. En dan beginnen te schrijven, beginnen te spreken ook over, namelijk wat er geschreven staat in de profeten. Hè? Hij begint in vers 46, voor 47, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat hebben we al eerder gelezen, hier wordt nog als ware opnieuw onderlijnd. En dan, ik ben het brood van het leven. Ja, je moet mij dus opeten. En dan gaat hij erop wijzen hoe belangrijk dat eten en drinken eigenlijk is. In het gedeelte wat wij samen nu over nadenken. Hoe belangrijk is eten en drinken? Nu, dat weten wij maar al te goed. Ook in onze gewone dagelijkse situatie is eten en drinken heel belangrijk. En wat doet de Heer? Hij wijst er hierop hoe het volk van God in de woestijn voedsel gekregen heeft van God. Laten we even lezen. Hij zegt namelijk in vers 49, uw vaderen hebben het manna gegeten. in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ja? De grote broodgever in Israël was Mozes natuurlijk. Hij is degene die het volk Israël, in de ogen van Israël natuurlijk, het volk brood gegeven heeft. En 40 jaar lang zijn ze door de woestijn, 38 jaar lang door de woestijn getrokken. En elke dag opnieuw, behouden ze sabbadagen, werd er manna gegeven van Gods wegen. Ja? En Mozes is als het ware, staat daar bekend voor. En nu zegt Jezus, ja, dat is weliswaar, is dat gebeurd. Het is niet Mozes die dat heeft gegeven, maar het is mijn vader die het heeft gedaan. En ik ben het brood van het leven, ja. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En als iemand daarvan dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. Merkelijk wat hier staat, hè. We hebben nu niet meer over het eeuwige leven, maar we hebben het brood dat leven geeft tot in eeuwigheid. Zie je dat? En dan moet je begrijpen dat er een soort beweging is dat je soms moet denken, je hebt aan de ene kant moet je eten, eenmalig zou je kunnen zeggen, als je ervan eet word je erdoor veranderd van binnen. Maar dat eten dat moet herhaald worden, zoals bij wijze van spreken het manna in de woestijn elke dag opnieuw herhaald werd om te eten. En zo kwamen ze de woestijn door, uiteindelijk kwamen ze het beloofde land terecht, zo zegt Jezus, zoals zij van dat manna hebben gegeten, en helaas, ze zijn gestorven. Maar zoals je van dat levende brood eet, van mij eet, dan zul je niet sterven. Dan heb je leven totdat je de eeuwigheid bereikt, zou je kunnen zeggen. Tot in eeuwigheid. En als mensen willen weten hoe je als gelovige overeind moet blijven, dan heb je hier een mooi voorbeeld daarvan. Dan heb je een mooi idee daarvan, wat je namelijk, hoe je dat moet doen. Blijven eten. Blijven drinken. Niet alleen één keertje of een keertje af en toe, maar blijven. En we komen daar straks nog verder op terug bij het tweede gedeelte, of bij het verdere gedeelte hiervan. Maar het gaat hier echt over het beginnen met eten, maar vervolgens het doorgaan met eten. En waarvan dan? Nou kun je zeggen de Bijbel. Ja, maar wacht even. Nee. Jezus zegt, ik ben het levende brood. Ja? Ik ben het brood van het leven. Hij zegt hier in vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. Ja? En het brood dat ik zal geven is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Zo. Dus de Heer geeft ook aan wat hij precies bedoelt met dat brood. Het gaat namelijk over zijn leven. En ik verbaas me er elke keer over, als ik wel met christenen praat, hoe weinig we eigenlijk weten en doorhebben van het dagelijkse leven of de geschiedenis, het leven van Jezus op aarde. Ik denk dat weinigen de evangelie goed gelezen hebben. Ik heb onlangs weer eens een studie gehouden in een kerk in Vlaanderen, op een zondagmorgen, en daar heb ik vier geschiedenissen uit mijn hoofd gesproken, ja. Vier geschiedenissen die na elkaar komen in een bepaald evangelie, naast elkaar gezet. En ik zeg, dat is één geheel. Het is één geheel, die vier geschiedenissen. Maar wat doen wij meestal? Wij lezen die vier geschiedenissen apart. Deeltje A, deeltje B, deeltje C, deeltje D. En willen dan allemaal de aparte lessen uithalen. Op zich niet verkeerd. Maar we vergeten een klein beetje dat er een heel doorlopend verhaal is door de hele evangelie heen. Ik heb het al vaker ook tegen jullie wel eens gezegd. Je moet goed begrijpen als de evangelist Marcus in 16 hoofdstukken iets beschrijft over de Heer Jezus. En Johannes dat ook doet in 18, 19 hoofdstukken, nee, 21, 22 hoofdstukken. En dan in Matthäus dat in 26 hoofdstukken. En Lucas in dat nog weer een ander aantal hoofdstukken. Dat doet dat hij dan eigenlijk een schilderij schildert. En de kunstenaar zal er ook begrijpen dat. Je hebt een schilderij, dat is een tableau. En in dat tableau is een tafereel. En elke pennenstreek, elke kleurcombinatie, elke heeft betekenis. Ja, maar betekenis in het kader van het geheel. Ja? Als iemand een venster schildert in een schilderij, dan is dat venster niet op zichzelf zo belangrijk, maar dat venster heeft in die totale compositie belang van dat schilderij. En dat hele schilderij is een heel evangelie. En hoe meer wij dat hele evangelie lezen en kennen, hoe beter we gaan begrijpen die compositie van het venster. Of van die muts, of van die hoed, of van die stok, of van wat anders wat er allemaal in zo'n schilderij zit. Hoe beter we dat gaan begrijpen. Waarom de schilder daar juist een venster neerzet. Of waarom die man precies of vrouw precies een hoed op heeft en wat voor soort hoed of muts op heeft. Dat gaan we dan begrijpen doordat we het geheel gaan overzien. En eigenlijk moeten we dat ook leren in de gedeelten die wij samen met elkaar lezen. Eten van het leven van de Heer Jezus. Dat betekent dat je een evangelie moet kennen. Dan begin je in hoofdstuk 1 en eindig je bij het laatst van het evangelie. Dan begin je weer eens opnieuw. Of je leest ze allemaal vier allemaal door. Dat kan allemaal. Maar je moet ze kennen. In de zin van dat we weten wat Jezus in onderscheiden situaties gezegd heeft, gedaan heeft. Dat is voedsel voor ons leven. En als we dat dus doen, dan hebben we leven tot in eeuwigheid. Want leven in de Bijbel is niet alleen, laten we maar zeggen, iets wat begonnen is van binnen. Je zou kunnen zeggen een geboorte. En we zijn allemaal wel eens getuigen geweest van geboorte van kinderen en kleine kinderen. En dat is geweldig om te zien dat zo'n kleine schreeuwleerling zijn eerste stem laat horen. En dan zijn de ouders en grootouders helemaal lyrisch en enthousiast, want het is weer leven begonnen. Ja, dat is waar. Maar als we dat niet onmiddellijk zouden voeden, of bij de moeder of ja, op een andere manier, dan zou het binnen de kortste keren doodgaan. En zou het geen volwassen man of vrouw van, laten we maar zeggen, van mijn leeftijd worden en nog ouder worden, die in het leven al heel wat meegemaakt hebben en ook wat dingen geproduceerd hebben en gedaan hebben, goede dingen beleefd hebben. Dat is begonnen met eten en drinken. En het is niet alleen begonnen met eten en drinken. Het ging gewoon door met eten en drinken. En de dag dat wij gaan stoppen met eten en drinken, binnen de kortste keren zal het afgelopen zijn. En dat is precies waar het ook in het geestelijk leven over gaat. Er heeft een wedergeboorte plaatsgevonden, een begin, door het geloof, maar daarna moet er een opnieuw weer dagelijks eten zijn van wie de Heer Jezus is. Wie is Jezus? Hoe zou Jezus reageren? Wat zou hij spreken? Wat zijn zijn gedachten? Allerlei vragen waarover we ons kunnen bezighouden. En wat een sterkte en kracht in ons in de ziel geeft. En hij zegt er vervolgens bij: ik ben gekomen om mijn leven uit te gieten in de dood. Ik ben mijn brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Ja? Hij praat over zijn sterven. En dat is een belangrijk punt. Jezus' leven is een leven met het oog op zijn dood en verrijzenis, weten wij. En dat betekent dus dat hij gekomen is juist om niet naar zichzelf te kijken, maar ten dienste te staan van de ander. Om leven te geven door zijn dood en de verrijzenis. Een belangrijk item voor ons allemaal. Hoe vaak gaan onze levens kapot als wij niet meer dienstbaar aan elkaar zijn, of aan dienstbaar zijn aan deze wereld. Jezus geeft het voorbeeld om dienstbaar te zijn, ons eigen leven bij wijze van spreken niet te achten, maar ons leven net zoals hem over te geven in de dood, zodat leven tevoorschijn kan komen. En nu krijgen we een paar hele lastige versen, vanaf vers 52. Laat ik eerst even dit van zeggen. Als u uit de katholieke kerk komt, dan weet u dat op basis van deze versen die we met elkaar samen hebben gelezen over dat Jezus zijn vlees te eten geeft en zijn bloed te drinken geeft, dat op basis hiervan de Eucharistie is ingesteld. Ja? En dat zij op grond daarvan, van deze tekst die zij hier lezen, hè, dus dat die Eucharistie, dat is dat brood en die wijn, dat wordt vlees en bloed van Jezus door de sacrale woorden van de priester. En vervolgens moeten we elke dag dat eten. Maar ze zeggen, kijk, als je dit gaat eten, dan ontvang je dat eeuwige leven en dan ontvang je dat leven wat Jezus eigenlijk is. De grote vraag natuurlijk is Johannes 6 inderdaad, oh, gaat dat inderdaad wel over de Eucharistie, wij zouden zeggen het avondmaal. En dan moeten we zeggen, nee. In de eerste plaats heel simpel, omdat namelijk de lezers van deze brief, of van dit evangelie, en ook de mensen tot wie hij dit zegt, nog nooit van het avondmaal gehoord hadden. Dus hoe kan hij dan ernaar refereren? Dat gaat natuurlijk niet. Een van de belangrijke elementen bij bijbeluitleggers is dit, dat de hoorders, tot wie de woorden zijn gesproken, onmiddellijk hebben moeten kunnen begrijpen. En pas later komen wij die daarna nog lezen. En veel meer misschien weten. Maar hier, geen enkel van de hoorders, geen enkel van de Joden in de synagoge hebben ooit gehoord van avondmaal of Eucharistie. Dus het gaat hier helemaal niet over de Eucharistie als zodanig. Het gaat hier over het feit dat wij ons moeten bezighouden met, laten we even lezen. Ik zeg u vers 53, tenzij u het vlees eet, vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Nou, je ziet het, met andere woorden, wat dus de katholieke leer betreft, die geloven dus, alhoewel ze het niet met zoveel woorden zeggen, maar in hun officiële leer staat het wel, dat als je van de Eucharistie eet en drinkt, dan heb je gewoon eeuwig leven en dan mag je dus gewoon erop vertrouwen dat je naar de hemel gaat. Door het simpele eten en drinken, nou, dat laatste doen ze nog niet eens, maar alleen het eten, namelijk van het stukje brood, om het maar zo te zeggen, lichaam van Christus. En dat drinken, dat houdt de priester alleen maar voor zichzelf, kennelijk. En niet voor anderen. Hoewel, ik moet wel zeggen, er zijn kloosterorden waarbij het wel gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld hier in Vleteren, als je daar naartoe gaat, dan zul je ontdekken dat ook daar de wijn, bij de Eucharistie, de wijnbeker gewoon door allen gedronken wordt. Dat is geen enkel probleem. Dus het is alleen maar bij bepaalde wereldlijke parochies dat het niet gebeurt, maar bij de kloosters gebeurt het meestal wel. Maar goed, is het dat dan? Is dat dan het brood en het bloed van de Heer Jezus? Dat dan? Nee, natuurlijk niet. Wat hij eigenlijk wil zeggen is dit. Mijn dood, zegt eigenlijk Jezus, ik ga mijn leven geven. Mijn dood, daar moet je deel aan hebben. Ja? En als je geen deel aan mijn dood hebt, dan heb je geen leven in jezelf. Hey, laten we nog eens even lezen in vers... even kijken. In vers 51. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. En dan vers 53. Ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en het bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn leven... Dat is het punt waar het over gaat. Hè? Dus als je dus niet deel hebt aan de dood van de Heer Jezus, dan heb je geen leven bij jezelf. Nou, dat begrijpen we. Maar later legt de apostel in de brieven dat er veel beter uit. Die zegt, ja, als je geen deel hebt aan de dood, en wij zeggen ook de verrijzenis van Jezus, als je niet weet dat hij voor je zonde is gestorven, dan heb je geen leven in jezelf. Dan mag je misschien wel brood eten en wijn drinken. En mag je misschien wel allerlei andere mooie dingen geloven. Maar als je niet weet dat Jezus is gestorven voor jou, dan heb je geen leven bij jezelf. Nou, dan gaat de Heer gewoon even verder, want ik kom er nog wel even op terug zometeen hoor. Hij zegt namelijk in vers 53, voorwaar ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, heb u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Oh, wacht even. Pas op wat hier dan gebeurt, hè. Eerst hebben we tot nu toe gelezen over eten en drinken van het vlees en het bloed van de Heer. En daardoor ontvangen leven in onszelf. Belangrijk punt. Dat betekent, dan kom je tot geloof in de Heer Jezus en ontvang je eeuwig leven. Maar die laatste wat we hebben gelezen, het laatste wat we hebben gelezen, even kijken hoor. In vers 56, Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Hier wordt het ineens een andere situatie. Hier gaat het niet meer over het ontvangen van eeuwig leven. Hier gaat het namelijk over in hem blijven. En hij in mij blijven. Dan kom ik weer een beetje terug wat we net hebben gehad over dat je niet alleen maar eenmalig moet eten, maar dat je eigenlijk moet blijven eten. Dan blijft hij in ons en dan blijven wij in hem. En nu moet ik een beetje taalkundig worden. Onze vertalingen zijn hele schamele vertalingen. Heel jammer genoeg wel. Want die vertalingen, het is ook best lastig te vertalen voor de vertalers. Want wij zien geen verschil tussen wat er staat bijvoorbeeld in vers... Ik zal beginnen bij vers 51. Hè? Als iemand van dit brood eet, ja, dan zien we geen verschil meer wat er staat van in vers, met vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Alle twee eten en drinken. Maar nu moet ik zeggen, in het oorspronkelijke staat het ietsje anders. Er staat inderdaad eten en drinken, alleen met een bepaalde tijdsvorm die wij moeilijk kunnen vertalen. Vandaar ook dat dat toch maar is blijven staan zoals het nu hier staat. Kijk, als er staat in vers 51, als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot een eeuwigheid, dan is daar bedoeld te zeggen, je moet ervan eten. Er staat als het ware tegenover niet eten. Als je ervan eet, prima. En dat de bedoeling daarvan is dat je ervan gegeten hebt. Ik zal niet allemaal Latijnse termen gebruiken van wat hiervoor wordt gebruikt, want dat is niet nodig. Maar het gaat erom het feit van dat we ervan gegeten hebben. Daar gaat het over. Als je gegeten hebt, namelijk van het brood, dat levende brood wat Jezus is, dan heb je eeuwig leven. Maar, en dan komt het, in vers 54... Wie mijn vlees en mijn bloed drinkt, en ik zal hem opwekken op de laatste dag, want wie mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat eten en drinken van vers 54 en 55, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met wie blijvend eet en blijvend drinkt. Het gaat over het feit van dat we steeds maar door blijven eten. Ja? Het gaat daar niet over het feit van dat je ervan gegeten moet hebben, maar het gaat erover het feit van dat we constant eten en drinken. Vandaar dat je zou kunnen vertalen met blijven eten en blijven drinken. Maar dat staat natuurlijk letterlijk niet in de oorspronkelijke taal. Maar de bedoeling is wel zo, om duidelijk te maken, een voortdurend doorgaan eten en drinken. Je zou kunnen vertalen een dagelijks eten en drinken. Zoals wij dagelijks een ontbijt nemen en een lunch en een diner nemen, om zo te zeggen. Hè? Of in ieder geval dagelijks maaltijd nemen. En dat begrijpen we ook goed. Want als we dagelijks eten en drinken, dan blijft hij in mij en ik in hem. En heel vaak hebben wij moeite met die tekst uit Johannes hoofdstuk 15 over de rank en de wijnstok. Hè? Blijven in hem, hoe doe je dat nou precies? Ja? Nou, hier vind je ook zo'n verbinding. Je moet namelijk hem eten en drinken. Dat betekent je bezighouden met het leven en de dood van de Heer Jezus. Er zijn theologen, niks kwaad van theologen werden, maar er zijn theologen die kunnen zich verschrikkelijk druk maken over hoe het boek Job uitgelegd moet worden en een bepaalde psalm uitgelegd moet worden en hoe... laten we maar zeggen, allerlei profetieën er misschien zijn. En dat is verschrikkelijk interessant. Ik vind het leuk om er af en toe te studeren. En ik vind het verschrikkelijk interessant. Maar het helpt ons van binnen niet veel verder. Het zit dan hier, om het zo te zeggen. Ik vind het leuk van boven in mijn binnenkamer. Om dat precies te doorzien, hoe dat in elkaar steekt. En dan bewonder ik God voor de geweldige constructies die hij gemaakt heeft. Maar mijn ziel, mijn hart, mijn leven wordt gevoed door Jezus. En wat hij gedaan heeft. En wie hij is. En hoe zijn leven in elkaar steekt. En hoe hij is voor mensen. Welke woorden hij heeft gesproken. Wat hij gedaan heeft voor mensen. Dat helpt mij. Ja? Dat is wat wij mogen leren. Dat is eten en drinken van zijn bloed. en van de eten en drinken van zijn vlees en van zijn bloed. Ja? In vers 57 lezen we dan: zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet leven door mij. Jezus leefde door de Vader vanwege dat hij namelijk het eeuwige leven had. Maar hij leefde ook door de Vader omdat hij elke dag opnieuw weer putte uit die bron van het eeuwige leven. En zo zegt hij ook tegen ons: zo ook moet ook degene die mij eet leven door mij. Dat eten heeft hier de betekenis van doorgaan met eten. En het is goed om dat nog eens een keer tegen elkaar te zeggen. Want te makkelijk maken wij er ons vanaf om ons niet bezig te houden met het leven van de Heer Jezus. Ik merk het bij mezelf ook hoor. Ik bedoel, ik wijs niet met vingers en ik gooi geen stenen. Ik merk het bij mezelf ook. Hoe makkelijk wij er eigenlijk wel van: oh, dat weet ik wel. Oh, dat weet ik wel. Oh, dat weet ik wel. Ja, dat is waar. Wij weten al een hele hoop. En als je, net zoals ik, of misschien nog langer, al meer dan 50 jaar christen bent, dan weet je wel een stukje, als je je Bijbel hebt gelezen, dan weet je wel iets van je Bijbel. Maar daar gaat het niet over. Ik kan ook vertellen hoe het brood in elkaar steekt. Als je brood moet bakken, kan ik vertellen hoeveel water, hoeveel gist en hoeveel meel je nodig hebt, en hoeveel bloem en hoeveel dit en hoeveel dat allemaal nodig hebt. Dat kun je allemaal vertellen. En mijn rijk weet het nog beter, want die bakt er heerlijke taarten van. Ja? Maar zolang je niet van die taart eet, of van dat brood eet, helpt het je geen zier. En zolang wij niet van dat geweldige van Jezus, hoe zal ik zeggen, eten, het tot ons nemen, het tot ons laten doordringen, wat Jezus zegt, wat hij doet en wat hij bedoelt, helpt het ons niet veel verder. Ik zal voorbeelden geven uit de praktijk. Hoe komt het dat wij als christenen ruzie maken? Niet eten van Jezus. Ja? Hoe komt het dat wij als christenen de wereld hebben toegelaten in onze kerken? Heel simpel, niet eten van Jezus. Natuurlijk is dat gechargeerd, dat weet ik ook wel. Maar het komt wel daardoor. Hoe komt het dat wij geen liefde hebben voor de wereld, of althans niet meer, belangrijk vinden dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus? Niet eten van Jezus, niet drinken van zijn bloed. Wat heeft daarmee te maken? Als we eenmaal zien hoeveel liefde Jezus had voor verloren mensen, dan steekt dat ons allemaal aan weer, opnieuw. In ieder geval, het steekt mij opnieuw weer aan. In vers 58. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de Vader en manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Met andere woorden, het leven blijft ons. Ik wil nog eventjes, voordat we eindigen, gaan kijken naar de tekst in Galaten. Want die past hier wel bij. In Galaten hoofdstuk 5. Dan lezen we in Galaten hoofdstuk 5. Dan lezen we helemaal aan het eind van hoofdstuk 5 in vers 25. 5:25. Dan lezen we: als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Als wij door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Ik weet niet hoe de andere vertalingen zijn, maar volgens mij is het ongeveer hetzelfde. Dat betekent, de eerste zin betekent: als we door de geest leven, dat betekent als we door de Heilige Geest tot leven gekomen zijn. Je zou kunnen zeggen, als we tot levend geloof gekomen zijn. Als we Jezus hebben in ons hart hebben gekregen door de Heilige Geest. Dat is de bedoeling. Als we de geest leven. Als we die geestkracht van de Heilige Geest in ons hebben. Nou zegt de apostel, laten wij ook door de geest wandelen. Met andere woorden, dan moet er ook een praktijk op volgen van die geest. Ja? Je hebt dus twee principes. Je hebt de geest tot leven gekomen en door de geest wandelen. Het eerste is wat met ons is gebeurd toen we tot geloof zijn gekomen. Het tweede heeft te maken met het leven door de geest elke dag. Dat is bij wat we hebben gelezen, de vrucht van de geest vertonen wat hiervoor staat. En niet te werken van het vlees, wat er ook voor staat. Ja? Dus er is een verschil tussen tot leven komen, geboorte, en die geboorte uitwerken, wandelen door de geest, vrucht van de geest. En die twee dingen horen bij elkaar. Er zijn mensen die zijn alleen maar wederom geboren. En die eten heel weinig. Ja? Er zijn gelukkig mensen die alle twee hebben, die gelukkig heel veel eten. Samenvattend van het gedeelte wat we vanavond hebben gehad. Ik ben het levende brood, of ik ben het brood des levens. Niet zo moeilijk, heel simpel. Jezus is degene die leven wekt in ons leven. Die ons tot geloof brengt. We hebben gelezen dat wie in hem gelooft, eeuwig leven heeft ontvangen, mag ontvangen. Daar gaat het over. Hij ontvangt eeuwig leven. Het andere wat we hebben gelezen is dit, dat, dat niet voldoende is om één keer te eten, om het zo te zeggen. Maar dat we elke dag opnieuw weer dat levende brood moeten eten. Dat is het eten van zijn vlees en van zijn bloed. En nog een keer, dat is niet de Eucharistie, maar dat heeft te maken met het leven en de dood van de Heer Jezus. Ja? Die twee dingen mag ons voedsel zijn. Wij mogen hem eten en drinken. We mogen eten en drinken van hem, wat hij gesproken heeft, hoe hij geleefd heeft. En dat is voedsel voor ons eigen leven. Dat verandert ons, dat geeft ons kracht, dat geeft ons energie. En daarvoor is het nodig dat wij het leven van Jezus leren kennen in de evangelie. En dat brood is het brood, het levende brood, dat ons leven geeft. En wat we hier lezen, dat we dus zullen leven tot in eeuwigheid. Hoeven we niet bang te zijn dat we halverwege zullen sterven, om het zo te zeggen. Dat ons geestelijk leven zal verflauwen, dat zal niet gebeuren. Echt niet. Want dat eten en drinken van die Heer die voor ons gestorven is, dat vernieuwt ons leven elke dag opnieuw. En dat is de betekenis van ik ben het levende brood. Ik ben het brood des levens voor de wereld en ook voor ons. En ik hoop dat wij aangemoedigd zijn vanavond weer om opnieuw, elke dag opnieuw, iets van Jezus leven en Jezus sterven tot ons te nemen als voedsel voor ons, voor ons dagelijks leven. Amen. Tijd voor vragen en aanvullingen, opmerkingen, kritische